Boven het eerste gedeelte van Efeze 4 staat als titel de eenheid des geloofs. Er had ook kunnen staan de eenheid van de gemeente, want daar gaat het in de praktijk over. De eenheid van de gemeente, zoals die ook elders beschreven wordt, en het meest uitgebreid wellicht in de eerste Korinthebrief, waar niet alleen gezegd wordt dat de gemeente één bouwwerk is, gebouwd op één fundament, maar waar ook het beeld gebruikt wordt van het lichaam en waar de gemeente beschreven wordt als dat ene lichaam bestaande uit vele stenen naar aanleiding van die tempel. En zo vinden we het ook in de eerste Petrusbrief terug. Maar bestaande ook uit vele leden van dat lichaam, waarbij die verschillende leden een verschillende functie hebben in dat ene lichaam, maar bovendien tot bevordering van de eenheid. Zo wordt het hoofdstukkenlang beschreven, min of meer in de tweede helft van de eerste Korinthebrief. Maar hier in Efeze 4 vinden we dezelfde gedachte terug, waarin we van doen hebben met de praktische toepassing, om zo te zeggen, van wat leerstellig uiteengezet is in de eerste drie hoofdstukken van deze brief. En wat dan volgt in Efeze 4 vers 1... is dat de apostel zegt: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. En in deze zes verzen wordt dus gewezen op de eenheid van de gemeente als zodanig en worden wij opgeroepen om in overeenstemming daarmee te wandelen. Daarna pas, vanaf vers 7, is sprake van verschillen die er nou eenmaal zijn. Verschillen tussen de diverse gelovigen onderling, met als gevolg ook een verschillende functie van de gelovigen in de gemeente. De bekende commentatoren, misschien onbekende commentatoren, maar de bekende commentatoren maken hier allemaal toch even melding van het feit dat hier vermoedelijk toch sprake is van functioneren niet alleen van de zogeheten geestelijkheid, maar ook van de leken, want zo heet dat in de praktijk. En daar hebben ze groot gelijk in natuurlijk, want die zogenaamde geestelijkheid die bestaat niet of nauwelijks in de Bijbel. Maar er is sprake van het functioneren van alle gelovigen ter bevordering van het ene geheel. En dat staat dan in vers 7. Maar aan elk een van ons, let op het maar, in het voorgaande gaat het om de eenheid van de gemeente als zodanig. En in vers 7 gaat het dan om de verscheidenheid, dat is wat anders dan verdeeldheid natuurlijk, van de gelovigen onderling. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. En dan lees ik door in vers 11. En dezelfde, namelijk Christus, dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, om er maar eens een paar te noemen. En daarna staat waar het allemaal toe dient. Namelijk tot de volmaking, tot het volwassen worden is eigenlijk het woord, tot de volmaking der heiligen, dat wil zeggen opdat de heiligen, de gelovigen, volwassen zouden worden en dus zelfstandig, tot de volmaking der heiligen, of anders tot het werk der bediening, of korter, tot het dienstwerk, want dat werk wat gedaan zou worden door bijvoorbeeld de apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars, dat werk is een dienstwerk, het is niet een heersend werk, het is ook niet een heersende functie, maar integendeel, het is een werk der bediening. En dat het zo staat, is juist om nadruk te leggen op dat het dienst is. Hè? Daarom is het een zelfstandig naamwoord geworden. Bediening. Het werk der bediening. Een dienstwerk in dienst van de gemeente in de praktijk. Een dienstwerk namelijk tot opbouw van dit lichaam van Christus. Want het is de bedoeling, vers 13, dat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en dus der kennis van de Zoon Gods. Waarmee vastgesteld wordt dat die eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods er waarschijnlijk niet is. Ik zeg het maar voorzichtig, maar die is er nou eenmaal niet. Maar de bedoeling is dat die er wel komt. En de groei van de gelovigen heeft tot doel dat men tot elkaar groeit. Dat wil zeggen dat men komt tot eenheid des geloofs. Wij zouden allen hetzelfde geloven. En we zouden ook allen dezelfde kennis hebben van deze Zoon Gods. Een halve bladzijde eerder, namelijk in de laatste verse van Efeze hoofdstuk 3, bidt de apostel daar dan ook voor. Opdat wij, vers 18 bijvoorbeeld van hoofdstuk 3, opdat gij ten volle konden begrijpen, ten volle, dat heeft met die volmaking te maken, met al de heiligen, want het geldt voor een ieder, elke gelovige, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Want de bedoeling is dat wij komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Heer Jezus Christus, en dus van de Zoon Gods. Dat is de bedoeling. En dan vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Ik zei al, vers 12, dat zegt tot volmaking en dus tot volwassenwording der heiligen. Want de bedoeling is dat we niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Ik vertaal wind liever niet met wind, maar liefst met stroming. Want dat lijkt me de betere vertaling te zijn. Wind is een ander woord namelijk. Stroming, het gaat namelijk om leerstellige stroming. Wij zouden niet meer als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle stroom mee. U kent wel, sekten en stromingen heet het vak aan de gemiddelde Bijbelschool. Tenminste, dat was altijd zo. Sekten en stromingen. Of christelijke sekten en stromingen. En niet-christelijke sekten en stromingen. En wat het verschil was tussen secte en stroming heb ik nooit helemaal begrepen, hebben ze ook nooit uitgelegd. Maar het doet ook weinig ter zake. Hier gaat het erom dat wij niet zouden heen en weer bewogen worden met al die stromingen, al die bewegingen. Dat is een iets zwakkere term, maar het drukt hetzelfde uit, met al die bewegingen mee. Waarvan hier zo zonder meer staat dat dat is door de bedriegerij der mensen, het is niet vriendelijk gezegd, komen weer boze brieven van zo gaan we niet met elkaar om. Maar zo gaan we wel met elkaar om, want het staat gewoon in de Bijbel. Door de bedriegerij der mensen, sorry. Door arglistigheid en niet onbewust dus, bedriegerij, maar bewust bedrog, het staat er gewoon bij. Bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Dat uiteindelijk de duivel daarachter steekt, dat staat in hoofdstuk 6. Maar dat het gebeurt door mensen en bewust, dat staat hier ook bij. Met welk doel? Ja, dat doet er nou weinig toe, want dat hoef ik ook niet uit te leggen. Dat moeten die mensen zelf dan maar eens vragen waarom dat is. Maar het gebeurt nou eenmaal. Maar wij zouden daar niet met meegaan. Wij zouden niet bewogen worden door alle wind der leer. Wij zouden geloven in de schriften en daarmee in de Heer Jezus Christus. En we zouden komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. En daar is geen ruimte meer voor wind der leer, voor sekten, stromingen, bewegingen of wat het maar wezen mag. Sorry, maar dat staat hier nou eenmaal gewoon zo. Wij zouden namelijk gewoon, vers 15, de waarheid betrachten. Wat betrachten betekent, weet ik ook niet zo precies. Dat is niet in één ander woord te zeggen. Onderhouden, handhaven, bewaren, maar tegelijkertijd daaruit leven. Ook de waarheid zoeken trouwens. Met de waarheid bezig zijn, ons eigen maken. Dat zouden we doen. En dat is heel wat anders dan mee te gaan met allerlei al of niet populaire stromingen. Wij zouden de waarheid betrachten in liefde en daardoor opwassen, dat wil zeggen alleszins, in alle zin, in elke betekenis van de term, in elk aspect zouden wij opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Daarom staat Christus nou eenmaal centraal in de Bijbelse boodschap en hopelijk dus ook, was de bedoeling, in onze prediking. Daar gaat het over. Over de Heere Jezus Christus en om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Om aan hem deel te hebben is de gedachte. En het zal duidelijk zijn dat een van de dingen waaraan men zich in de tijd ergerde in verband met de Heere Jezus was dat hij niet meeging met welke stroming dan ook. Hij bleef gewoon recht overeind staan. Hij kwam de stroom van links, dan bleef hij staan. Hij kwam de stroom van rechts, bleef hij staan. Of het nou fariseeën waren, of sadduceeën, of herodianen. En voor mijn part essenen, maar daar vinden we toch niks van in de Bijbel. Maar ik zeg het er voor de aardigheid even bij. Je merkt er niks van, hij blijft gewoon staan. De waarheid betrachten, dat is waar het over gaat. En alle werk, alle gemeentelijke werk, ik wou niet zeggen kerkelijk werk, want het wordt soms misverstaan, maar alle werk onder geloven, alles wat we voor elkaar doen, zou gericht moeten zijn op dat opwassen in liefde en in kennis en dus in geloof. Daar gaat het om. En de christelijke levenswandel heeft dat als doel. Namelijk zelf te wandelen, de waarheid betrachtende, maar tegelijkertijd ook elkander aansporen, elkander bemoedigen, vertroosten en hoe die woorden maar mogen luiden, bijvoorbeeld in Hebreeën 10, want die staan we nou even net voor de geest. We zouden elkander aansporen, elkander bemoedigen. In liefde staat er ook bij. Ter bevordering van de eenheid, maar dat niet alleen, ter bevordering van de eenheid in Christus uiteraard, want dat is de enige eenheid waarover hier gesproken wordt. Voor dat doel heeft God nou eenmaal gaven gegeven aan de gemeente, is het idee. Ik moet u zeggen dat op andere plaatsen waarover die gaven gesproken wordt, gaat het over die gaven als abstracties, als dingen, laat ik het zo zeggen, als dingen. Als verantwoordelijkheden, voor alle duidelijkheid, ik kan het niet elke keer uitleggen, maar als ik in de Bijbel lees over gaven die God geeft aan de gemeente, of meer specifiek aan gelovigen of individuele gelovigen, betreft dat niet een bepaalde geestelijke bekwaamheid of zoiets? Ik weet wel dat dat de algemene gedachte is, dat een gave bestaat uit het kunnen van iets. Maar ik zeg over alle duidelijkheid, als ik het in mijn Bijbel lees, lees ik juist niet dat het dat is. Als ik lees over gaven die God geeft aan gelovigen, gaat het niet om de kunde om iets te doen, het vermogen om iets te doen, maar gaat het om de verantwoordelijkheid om iets te doen. Ik ga er niet uitgebreid op in nu, maar ik noem u een heel belangrijk argument. Mijn belangrijkste argument is gelegen in dat er over gaven gesproken wordt in bijvoorbeeld de gelijkenis van de talenten. En er wordt gezegd dat de Heer gaven geeft aan, talenten geeft namelijk, aan zijn dienstknechten, verschillend, maar een ieder naar zijn vermogen. Begrijp je me goed? Hij geeft niet een vermogen, hij geeft talenten op grond van iemands vermogen, als u begrijpt wat ik bedoel. En een talent, dat wat wij hebben ontvangen, bestaat niet uit dat we iets kunnen, al staat het 100 keer in een goed woordenboek. Het betekent het in de Bijbel niet. Een talent is de verantwoordelijkheid, een grote of een kleine, of ertussenin, is de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen individueel van de Heer hebben ontvangen. En het is een verantwoordelijkheid die wij dragen op grond van de talenten die we hebben. Maar we kregen niet de talenten, om zo te zeggen. Nou ben ik dus gewoon bij het Nederlandse woord talent. Niet het Bijbelse, maar het Nederlandse. Kortom, wij krijgen verantwoordelijkheid op basis van wat wij kunnen. Het vermogen dat wij hebben, dat is voor iedereen verschillend. Van nature of niet van nature, dat doet weinig ter zake. Het gaat er maar om dat gaven bestaan niet uit het kunnen doen van iets, maar uit het moeten doen van iets. Het dragen van verantwoordelijkheid. Dat is het verhaal. Ik zal het niet verder uitleggen, want dat heb ik bij andere gelegenheid uitgebreider gedaan. En anders vraagt u mij dat gewoon een keer en dan doe ik het alsnog met genoegen. Maar als hier gesproken wordt over gaven die gegeven worden, gaat het niet eens om de verantwoordelijkheden zoals gegeven aan diverse gelovigen, maar hier gaat het om de verantwoordelijken. Niet om de verantwoordelijkheden, maar om de verantwoordelijken. Hier, en ik geloof alleen maar hier in Efeze, als ik het goed heb bijgehouden, is sprake van gaven bestaande niet uit verantwoordelijkheden, maar bestaan uit de mensen zelf die de verantwoordelijkheid dragen. God heeft aan de gemeente gegeven, bijvoorbeeld, apostelen, evangelisten, profeten, herders en leraars. Mensen. In de praktijk echter maakt dat natuurlijk helemaal geen verschil. Als God aan iemand de verantwoordelijkheid geeft om het evangelie te prediken, dan betekent het dat God die evangelist geeft aan de gemeente, want ook evangelisatiewerk, zeg ik altijd, is tot opbouw van de gemeente. Dat is het enige echte Bijbelse doel, tot opbouw van de gemeente en daarmee indirect tot heerlijkheid van Christus, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus in de praktijk gaat het toch om hetzelfde als in al die andere schriftplaatsen, behalve dan dat het hier anders geformuleerd wordt. God geeft personen, mensen die verantwoordelijkheid dragen aan de gemeente als zodanig. En de verantwoordelijkheid zelf geeft hij eerst aan die mensen uiteraard. Maar het eindresultaat is toch gelijk, dus het maakt verder geen verschil. De aardigheid is nu dat wij hier eigenlijk rechtstreeks van doen hebben met het thema van de Hebreeënbrief. Dat merk je niet meteen, maar toch is het zo. Dat we het niet meteen merken is omdat er andere terminologie gebruikt wordt. De uiteenzetting is wat anders. In de Hebreeënbrief vinden wij de nieuwtestamentische waarheid in het algemeen en de wandel van de nieuwtestamentische gelovigen in het bijzonder uiteengezet op basis van oudtestamentische beelden. Beelden ontleend aan de tabernakel, dan wel tempeldienst, en in het bijzonder aan de priesterlijke functie van de hoge priester Aaron. Hier in dit schriftgedeelte vind je dit soort terminologie niet, maar het gedeelte wat ik heb overgeslagen is wel degelijk een verwijzing naar het Oude Testament. Niet naar een oudtestamentische inzetting, maar wel naar een oudtestamentische profetie. Er staat namelijk in vers 8, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En daar zou ik het weer bij kunnen laten, waren het niet dat de apostel zelf zijn eigen tekst becommentarieert in vers 9 en 10. Maar eigenlijk zou je, net als ik er straks gedaan heb, vanuit vers 7 rechtstreeks moeten doorlezen in vers 11. Dan mis je niks, behalve dan de verwijzing naar het Oude Testament. Maar dan mis je in de uiteenzetting niks. Dan staat er gewoon, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en zo verder. En God geeft die gaven naar zijn wil en naar de maat van zijn genade. Daarna kun je erbij inlezen vers 8. Maar vanuit vers 8 zou je ook weer gewoon doorlezen in vers 11. Want vers 9 en 10 zijn commentaar op de schriftplaats die de apostel in vers 8 citeert uit het Oude Testament. Heb je dat nog? Zo moeilijk is het niet, hoor. Het lijkt moeilijk, maar het is het helemaal niet. Waarom ik dat zo uiteenzet? Wel om te laten zien hoe eenvoudig het is. En dat doe ik met opzet, omdat dit schriftgedeelte nogal eens tot verwarring geleid heeft. Een verwarring die zo nadrukkelijk aanwezig is daarna, dat men dikwijls de algemene strekking van het hele schriftgedeelte niet meer begrijpt. Daarom begin ik met u te zeggen wat de algemene strekking van het schriftgedeelte is. Namelijk, er is maar één gemeente, het gaat om de eenheid van de gemeente, en voor zover er verschil is onder gelovigen, is dat verschil er op dat die verschillende functies van de gelovigen gebruikt zouden worden weer ten behoeve van de eenheid. Verschillende leden, maar niettemin één lichaam, zoals dan staat in 1 Korinthe hoofdstuk 12, wat er verder volgt. Maar hier staat, God heeft gaven gegeven, maar zegt de apostel Paulus, dat is in overeenstemming met wat in het Oude Testament geprofeteerd is. Want om die reden, vanwege dat God gaven geeft, daarom staat er al in Psalm 68, want daar wordt het in elk geval uit geciteerd min of meer. Daar staat, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Daarna ontstaan meteen de problemen. Er is namelijk in de eerste plaats, omdat dit citaat van de apostel Paulus niet letterlijk uit Psalm 68 vers 19 aangehaald wordt. Dat wil zeggen, het komt er ongetwijfeld vandaan, maar het wordt niet letterlijk aangehaald. Er zijn nogal wat afwijkingen in. En daarna de uitspraak in Psalm 68, vers 19 zelf, is nou ook niet zo duidelijk. En dat is weer zo, omdat kennelijk de uitspraak er een is over de gemeente, maar u weet hoe het is in het Oude Testament. Duidelijke uitspraken over de gemeente vind je in het Oude Testament niet. Ze worden pas duidelijk als ze geplaatst worden in het licht van het Nieuwe Testament. U weet wel, het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Vaste regel. Leer ik op de zonderschool, ja. Bij wijze van spreken dan, hè. Nou, hoe dat ook zij, het is een wat onduidelijke uitspraak. En de gedachte bestaat namelijk dat de apostel, punt 1, sowieso niet de bedoeling had letterlijk te citeren, maar dat hij alleen maar de gedachte van Psalm 68, vers 19 overneemt. En dan nog is het idee dat wat Paulus hier aanhaalt niet maar een citaat is of een verbasterd citaat van Psalm 68 vers 19, maar eigenlijk een samenvatting is van heel die psalm. De gedachte in die psalm is trouwens een heel eenvoudige. Met opzet zoek ik het niet op, omdat ik dan verdwaal in die psalm en dan moet ik die hele psalm uitleggen. Dan kom ik nooit meer terug in het verband van deze Efezebrief. Dus dat kan ik beter niet doen. Maar ik kan u wel zeggen wat de algemene strekking van de psalm is. De algemene strekking van de psalm is ongeveer deze, dat de overwinnaar het recht heeft om te doen wat hij wil met datgene wat hij overwonnen heeft. Het is de buit. Het gaat om een oorlogsbuit van de overwinnaar. Dat is de onderliggende gedachte, de algemene, tamelijk aardse gedachte. En de idee is, er is een overwinnaar, hij heeft een en ander gevangen genomen en hij doet met die gevangenen wat hij wil. En het wordt hier toegepast op ons. Wij zijn gevangenen geworden van Christus Jezus. En God doet met ons, of Christus eventueel, de overwinnaar, doet met ons wat hij wil. En in dit geval, hij geeft ons gaven. Ik kan het rustig zo zeggen, want het is niet voor niks dat deze woorden van Efeze 4 beginnen met: zo bid ik u dan, ik de gevangene in den Here. Want de gevangenschap van de apostel Paulus, van waaruit hij deze brief schrijft, staat model, of anders is een beeld van de positie van de gemeente als zodanig. Namelijk onttrokken aan de wereld als zodanig, onttrokken aan de samenleving en apart gezet. Toch, dat is de bedoeling. En in die gevangenis onderworpen aan de Heere Jezus Christus. Dat is het idee. Wij zijn gevangenen van Christus. Paulus is dat min of meer letterlijk. Wij zijn dat in overdrachtelijke zin. En daar gaat het maar om. En dat verklaart meteen de uitdrukking in vers 8. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Het heel eenvoudige waarheid is dat wij die gevangenis zijn, of die gevangenen. En God heeft ons gaven gegeven. En als je niks meer weet dan dat, dan heb je geen enkel probleem. Dan begrijp je het vers in één klap. Want opgevaren zijnde in de hoogte slaat uiteraard op de Heer Jezus Christus, die alle hemelen doorgegaan is. Laat ik toch maar even citeren uit Hebreeën dan. Die alle hemelen doorgegaan is, die het ware heiligdom is binnengegaan. Kortom, die gezeten is aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Maar in die overwinning op de dood en op de duivel heeft hij als het ware gevangenen gemaakt. En dat zijn wij. Want wij zijn onttrokken, wij als gelovigen en dus als gemeente, wij zijn onttrokken geworden aan deze wereld, aan de duisternis van deze wereld en dus aan de vorst der duisternis. Steeds moeilijks aan. Nee, er steekt nog veel meer achter, maar daar ga ik nog even niet op in. Misschien helemaal wel niet vanmiddag, omdat ik het niet zo geweldig belangrijk vind. Er steekt nog wel wat achter, maar de grondgedachte is gewoon, wij zijn die gevangenis. En begrijp je me goed? Gevangenis betekent niet noodzakelijk het gebouw waarin de gevangenen zitten. Net zo min als het woord school betekent het gebouw waarin de scholieren zitten. En net zo min als kerk betekent het gebouw waarin de kerkleden zitten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, de gevangenis is het term ter aanduiding van de gevangenen. Hij heeft dus degenen die gevangen waren, dat waren wij, al was het maar omdat wij gevangen waren door de duisternis, zo heet dat in de Bijbel, of door de wet waaronder wij gehouden waren, Galaten, wat is het, 3 of 4? 3 nog, geloof ik, dat de apostel dat zegt van de Joden, enzovoorts. Wij waren gevangenen, maar nu zijn wij gevangenen van Christus Jezus. Overgezet van het een naar het andere. Dat is niks moeilijks aan. En in die positie, in die verheerlijkte positie, geeft God ons bepaalde verantwoordelijkheden. Geeft God ons een bepaalde functie binnen de gemeente als zodanig. En u wordt geacht te begrijpen dat dat ook de uiteenzetting is van de Hebreeënbrief, waar immers de grondgedachte is dat Christus uitermate verhoogd is geworden, dus opgevaren is in de hoogte, alle hemelen doorgegaan is, gezeten is aan de rechterhand Gods, op de troon der genade, dus van het nieuwe verbond. En wij zouden tot hem naderen om daar van hem onze verantwoordelijkheden te ontvangen. U weet hoe ik het altijd zeg. Ik zeg, wij zouden naderen tot de troon der genade. Wij zouden met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Om daar onze levens aan hem ter beschikking te stellen. Om ons te onderwerpen aan hem die op de troon zit. Of nog anders, met het echte beeld uit het Oude Testament. Wij worden geacht op grond van geboorte priesters te zijn. Ik zeg twee dingen tegelijk. Hè? Onder het Oude Verbond was men priester als men uit het huis van Aaron stamde, en op grond van geboorte dus, op grond van erfrecht, op grond van geboorte. En wij zijn priesters omdat wij eerstelingen, priesters, omdat we eerstelingen zijn van het nieuwe verband. En krachtens het leven van de Aaronieten waren zij priesters. Krachtens ons leven als christenen, nieuwe leven van Christus dat wij hebben ontvangen, zijn wij eveneens priesters, maar nu naar de ordening van Melchizedek. En zoals de oud-testamentische priesters geacht werden na verloop van tijd, bij bepaalde leeftijd, ik weet niet meer welke, geacht werden in te gaan tot het hoofd van de familie, dat wil zeggen de hoge priester, om zich daar beschikbaar te stellen voor de priestelijke functie, bij voorkeur met de woorden, wat wilt gij dat ik doen zal, zo worden wij geacht in te gaan tot de troon der genade en in te gaan tot onze hoge priester, en te zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat hij ons een loopbaan zal voorstellen. Ik zit nog steeds in Hebreeën. Hebreeën 12. En een heleboel andere schriftplaatsen natuurlijk. Dat is de overeenkomst. Dus wij naderen tot de Heer in de hemel zelf, opdat wij in die hemelse positie van hem onze functie, ons werk, onze loopbaan, onze verantwoordelijkheid dus zouden ontvangen. En wat staat hier? Opgevaren zijnde in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Kortom, we zijn nou zijn eigendom, horen tot zijn familie bovendien, zijn ontrokken aan de wereld, buiten de legerplaats gesteld, Hebreeën 13, enzovoorts. En daar in die positie geeft hij ons verantwoordelijkheden. En wanneer we die verantwoordelijkheden dragen, geeft hij ons als verantwoordelijken aan de gemeente. En zo wordt het hier verder in dit schriftgedeelte geformuleerd. Daar is dus echt niks moeilijks aan. Komt nog wat anders bij. De uitspraak in Psalm 68 wordt in het algemeen geacht van toepassing te zijn op Mozes. Dus ik geef u eerst de christelijke variant. De christelijke variant is deze. De uitspraak wordt geacht van toepassing te zijn op Mozes, die het volk Israël uit Egypte uitleidde. Het idee is dan, Mozes werd van Gods wegen verhoogd, dat wil zeggen aangesteld als verlosser van Israël enzovoorts. En Mozes leidde een volk uit de gevangenschap van Egypte, maar daarna was het natuurlijk toch gevangen onder Mozes in de woestijn. En daar ontvingen ze van Mozes en via Mozes zegeningen. Nou ja, van Gods wegen, maar het liep via Mozes, met grote nadruk. Hebben die? Dat is de christelijke verklaring. Ik weet niet waarom, maar de Joodse verklaring, die gaat een hele stap verder. De Joodse verklaring zegt, zijn uitspraak in Psalm 68 over Mozes, die opvoer in de hoogte, er staat per slot niet hemel, maar hoogte. Het was Mozes die opvoer in de hoogte, namelijk op de berg Sinaï. En bij die gelegenheid had hij het volk Israël, wat in ballingschap, gevangenschap was, uitgeleid. Nu waren ze dus gevangen onder Mozes, om zo te zeggen. Ja, gevangen, niet in de zin van opgesloten, dat betekende trouwens maar zelden. En dit woord al helemaal niet, het woord wat hier gebruikt wordt, slaat niet op opsluiting, maar slaat op buitensluiting. Hè? U weet, in onze Statenvertaling zie je het verschil gewoonlijk niet, maar het gaat over ballingschap. Niet een gevangenis in de zin van dat men opgesloten is, maar een ballingschap, dat wil zeggen, men is buitengesloten. Dus uiteindelijk toch ongeveer hetzelfde resultaat, maar vooruit. Maar dat woord is het, hè? Dit hier, dit woord gevangenis. Buitensluiten. Lees maar in het Engels, captivity staat er dan. Ballingschap. Nou goed, maar het idee is dat Mozes een volk wat in gevangenschap was, heeft uitgeleid in ballingschap. De Bijbel maakt in het Oude Testament het onderscheid sowieso wel niet. Het Nieuwe wel, overigens. En Mozes wordt dan verhoogd op de berg Sinaï. En daar geeft God via Mozes, of door de hand van Mozes, gaven aan het volk. U zult begrijpen dat in de Joodse verklaring die gaven bestaan natuurlijk uit de wet. De stenen tafelen. En ik kan het ook eenvoudig bewijzen dat dat de verklaring is. Want sinds jaar en dag wordt die psalm, Psalm 68, gelezen op het wekenfeest, wat wij Pinksterfeest noemen, maar dat is bij de Joden het feest ter herdenking van de komst van de wet. En dan wordt die psalm gelezen. Nou goed, hebben we het nu? Nou, daarna is het toch niet zo moeilijk te begrijpen dat Mozes een type is van Christus, dat Israël, uitgeleid uit de ballingschap, slavernij in Egypte, een beeld is van de gemeente, uitgeleid uit het diensthuis, maar ik bedoel puur overdrachtelijk uiteraard, maar nu buiten de legerplaats en in de woestijn, leuk is dat, dat is ook Hebreeën, buiten de legerplaats, in de woestijn gebracht, met of bij de Heer, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid, want er blijft ballingschap en gevangenschap, zijn smaadheid dragende enzovoorts. Maar daar, buiten de legerplaats, ontvangen wij niet de wet, maar ontvangen wij, om de parallel maar helemaal door te trekken, wekenfeest immers, niet de wet, maar de Heilige Geest. Ik heb nog nooit een fatsoenlijk bewijs gevonden, maar de Joden zijn er stellig van overtuigd dat de komst van de wet plaatsvond op het wekenfeest. Ik heb het nooit na kunnen rekenen. Ik heb het altijd maar aangenomen, maar ik weet niet of het klopt. Ik kan het nooit vinden. Maar het idee is natuurlijk dat tegenover Israël dat de wet ontving, ontvangen wij als gemeente van de Heer, of van Gods wegen, de Heilige Geest. Wij zouden namelijk niet leven onder de leiding van de wet, maar onder de leiding van de Geest. Heb je dat? En zij waren onder leiding van de wet dienstknechten, gelaten vier slaven. En wij zijn onder de leiding van de Geest zonen, want zoveel door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Ik kan er nou niet verder op ingaan, mocht u de vraag over hebben, sorry. Maar ik laat het maar even bij deze parallel. Hij is dus echt niet zo moeilijk. Het idee is gewoon dat de Heer is opgevaren in de hemel en in overeenstemming met Psalm 68 en via Psalm 68 in overeenstemming met de geschiedenis van Mozes, de wet, de uittocht uit Egypte enzovoorts, heeft de Heer ons vanuit zijn verhoogde positie en van Gods wegen gaven gegeven. Nou, dat is wat de Hebreeënbrief ook leert, want in de Hebreeënbrief is Christus onze hoge priester, die is dus volkomen verantwoordelijk voor de dienst aan God, voor de godsdienst, in de Bijbelse betekenis van de term dan, en wij als priesters ontvangen onze verantwoordelijkheden, onze loopbaan, wat het bewezen mag, van onze hoge priester, en dat zijn de gaven die wij ontvangen. Nee, het hele probleem over dat er zoveel gelovigen rondlopen en zeggen, ja, maar ik weet, gaaf, ik weet helemaal niks en ik kan helemaal niks enzovoorts, komt vermoedelijk daaruit voort dat men zit te wachten op dat men bepaalde in het ooglopende kwaliteiten heeft, terwijl in werkelijkheid de gave niet bestaat uit in het ooglopende kwaliteiten, maar simpelweg uit het dragen van verantwoordelijkheid. Maar dat is wel het laatste wat men wil. En dan zeggen, maar ik kan toch niks, heeft heel vaak, niet altijd, maar heel vaak slechts het doel te fungeren als excuus om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Dat maakt deze thematiek zo duister, zo ingewikkeld. Maar er is echt niks ingewikkelds aan. Opgevaren in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Ik wil er nogal even iets dieper op ingaan, maar beschouw het dan maar als een voetnoot. Knip het anders maar weer uit de band, of als je dat kunt tenminste, of zoiets. Ik denk dat het nog veel concreter wordt, want ik denk dat die gevangenis die gevangen genomen wordt, dat het in de eerste plaats slaat op de 10 stammen van Israël, die officieel in elk opzicht in ballingschap waren, van Gods wegen in ballingschap waren, wel te verstaan, en die daaruit als het ware weer gevangen genomen worden en nu nog steeds in ballingschap zijn, ook in de letterlijke en aardse oorspronkelijke betekenis van de term, maar niettemin nu gevangenen zijn van Christus en in uw positie verantwoordelijkheid, priesterlijke verantwoordelijkheid draagt enzovoorts. Kijk, dat kan ik dus niet in een paar woorden uitleggen. Ik kan het alleen, hooguit alleen even na verwijzen, dat doe ik dus nu. Maar het blijft de algemene waarheid dat wij gevangenen waren, wie wij ook waren, gevangenen waren van de wereld, van de Satan, van de wet, van de dood, en noem ze maar op, van de zonde, niet te vergeten. En wij zijn daaruit uitgeleid, wij als gelovigen, en in die uitgeleide positie ontvangen wij verantwoordelijkheden van Gods wegen, opdat wij God zouden dienen. Moeilijker is heel dit schriftgedeelte niet. En eigenlijk hoef ik dan ook niet eens op vers 9 en 10 in te gaan. Ja, ik doe het wel. Vers 9 en 10. Waar staat nu dit? Hij is opgevaren. En de gedachte is eigenlijk, wie is dan diegene die opgevaren is in de hemel? En voor ons is dat natuurlijk niet zo heel moeilijk. Maar komend vanuit het Oude Testament is het iets moeilijker. Want daar wordt het antwoord gegeven, nou, dat is Mozes. Van Gods wegen aangesteld als hoofdman. Hopman wilde ik zeggen, maar als hoofdman. Hopman is een andere denominatie. Maar als hoofdman over Israël, of in de Joodse variant van Gods wegen geroepen op de Hoge Berg, om daar te delen de heerlijkheid Gods en om vandaar de gaven in ontvangst te nemen en ze vervolgens uit te delen. Maar in het Nieuwe Testament wordt de vraag alsnog gesteld, wie is het? En het antwoord is, nou, dat is degene die ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Ik zeg al sinds jaar en dag, ik weet nooit hoe ik erbij kom, maar ik zeg altijd sinds jaar en dag, dat als u mij vraagt, de nederste delen der aarde gewoon slaat op de aarde. Want, ja, waarom ik dat zeg? Omdat me dat de logische gedachtegang leidt. Achteraf realiseer ik me, maar dat is jaren later dan, om zo te zeggen, realiseer ik me dat velen meteen lezen dat het gaat om het dodenrijk. En dat komt omdat zij die term kennen uit de diverse geloofsbelijdenissen. Nedergedaald ter helle en dat soort dingen meer. Maar ik moet u zeggen, dat heb ik dus vandaag voor alle zekerheid even nagekeken, wat zo in het algemeen de commentaren zijn. Dan weet je of je ver afwijkt of niet, hè? Of dat je wat over het hoofd gezien hebt. En merkwaardigerwijze, mijn lezing van nederste delen der aarde is gewoon de aarde, dat is de algemene verklaring ervan. Het gaat niet over de dood, maar het gaat over nedergedaald uit de hemel naar de aarde. Dat hij ook is nedergedaald in de dood is ongetwijfeld waar. Maar de vraag is alleen of de apostel het daarover heeft. En mijn antwoord is, nee, daar heeft hij het niet over. Je kunt het er makkelijk inbrengen, maar ik geloof het niet echt. Ik denk dat het gewoon is nederste delen der aarde. Ik heb het voor u nagekeken. Er zijn zelfs drie verschillende officiële manieren om de term te verklaren. De eerste is de benedenste delen, namelijk de aarde. Dan heet het de genitivus van appositie, dan weet u dat ook weer. De tweede naam, genitivus van appositie. Het kan ook betekenen, eventueel kan het betekenen, benedenste delen onder de aarde. Dan heet het de genitivus van vergelijking. En dan heb je er nog een die zegt, de nederste delen der aarde betekent dat wat tot de aarde behoort. En dan is het een genitivus van bezit. Ga er maar aan staan. Dan heb je drie verschillende verklaringen officieel, maar de eerste die ik noemde is dus de meest voor de hand liggende. Wij kennen die namelijk ook uit de Bijbel, ik zal hem u laten zien, uit Psalm 139. Psalm 139, vers 15. Maar ik moet lezen vanaf vers 13. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Begrijp je me goed? Dat zijn woorden van David. En het gaat dus over David, maar via David gaat het tegelijkertijd over de Heer Jezus Christus. Dat lijkt me ook duidelijk, hè? Hoef ik niet uit te leggen. Een vaste regel. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u omdat ik op heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Dan zegt u, dat kan alleen maar op de Heer slaan. Dan zeg ik, nou, ik vind het ontstaan van de natuurlijke mens, vind ik net zo goed een vreselijke wijze wonderbaarlijk. Maar hoe dat kan, hè? Ik beschouw dat als een wonder. Ze hebben het me wel eens uitgelegd. Ja. En nou begrijp ik nog niks van die bloemetjes en bijtjes, maar laat me zitten. Maar het blijft wonderlijk. Zowel op David als van toepassing op de Heer. En dan, ik loof u omdat ik op heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben. Nog steeds in moeders buik dus. Als een borduursel gewrocht ben, kunstzinnig samengesteld, gemaakt, gevlochten eventueel. In de nederste delen der aarde, maar u begrijpt toch dat nederste delen der aarde niet slaat op de hel of het dodenrijk of wat dan ook. Het is gewoon hier op aarde, toch? Het gaat om de incarnatie, daarmee menswording van de Heer Jezus Christus. Dat gebeurde niet in het dodenrijk, dat gebeurde gewoon hier op aarde. Heb je die? Nou, dat is een mooi voorbeeld. Ik heb trouwens een ander voorbeeld, maar die komt weer ergens anders vandaan. Psalm 63, vers 10. Daar gaat het ook over nederste delen der aarde. En daar blijkt het wel degelijk het dodenrijk te zijn. Maar de term kan dus op beide manieren geïnterpreteerd worden. Daar gaat het om. Maar waarom ik het aanhaal, is gewoon omdat het schriftgedeelte in Efeze 4 te lijden heeft van dat men er van alles in wil lezen. En dat gebeurt omdat men het niet gewoon rechtstreeks in één keer begrijpt. En dan krijg je die moeilijke dingen. En dan wordt ineens de dood van de Heer Jezus hier ook ingelezen in Efeze 4 vers 9. En daar gaat het helemaal niet over. Trouwens, ook als Psalm 8 zegt dat de Heer voor korte tijd, een weinig, beneden de engelen gesteld is, gaat het toch ook niet over zijn dood. Dat volgde er wel op, maar daar gaat het niet over. gaat ons leven als mens op aarde. Hetgeen ook blijkt trouwens uit de aanhalingen van in Hebreeën 2. Daarna zegt Hebreeën 2 dat inderdaad uitliep op zijn dood. Dat is waar. Maar het gaat over zijn menswording en zijn leven op aarde in de eerste plaats. Opdat hij uit de mensen, nog steeds Hebreeën, opdat hij uit de mensen zou kunnen genomen worden om hoge priester te zijn. Hebreeën 5 vers 1 inmiddels. Dus terug naar Efeze 4 vers 9. Wie is dat die opgevaren is in de hemel? Wel, degene die eerst uit de hemel is nedergedaald naar de aarde, uiteraard. En in het voorbijgaan zeg ik dan maar dat ook in Johannes hoofdstuk 3 dezezelfde tekst uit Psalm 68 wordt aangehaald. Hè? Als er staat, niemand is opgevaren in de hemel dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Wie is degene die opvoer? Wel, niet Mozes. Uiteindelijk niet Mozes. Maar degene die eerst uit de hemel afkomstig was. En dat is het commentaar wat in Johannes 3, ik meen door Johannes zelf, gegeven wordt. En dus zegt de apostel Paulus hier in vers 10, en die nedergedaald is, die is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En het had weinig gescheeld, of hij had natuurlijk geschreven, die nedergedaald is dezelfde ook die alle hemelen doorgegaan is. Maar dat staat in Hebreeën 9. Maar het is precies hetzelfde, uiteraard. Hij is namelijk de hemelen doorgegaan of opgevaren boven alle hemelen. Dat wil zeggen, de allerhoogste positie heeft hij ontvangen in alle drie hemelen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet alleen boven de twee hemelen, maar ook de hoogste positie in de hemel der hemelen. Dus inderdaad, hij is ver boven alle hemelen. En daar is hij, die positie neemt hij in, opdat hij alle dingen vervullen zou. Leg je Hebreeën daarnaast, dan staat daar, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Einde van Hebreeën 2. Waarom is hij de hemel binnengegaan? Uitermate vroeg, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Of met een andere term die er meteen op volgt, opdat hij verzoening zou doen voor de zonden des volks. Maar in de praktijk van de brief, opdat hij hoofd van de dienst aan God zou worden en onze loopbaan dus zou voorstellen. Maar nu zit ik alweer in Hebreeën 12. En hier staat, hij is opgevaren ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Opdat hij namelijk het totaal van het plan Gods vervullen zal. En in dit geval, de vervulling van dat werk Gods, houdt in dat wij niet alleen onttrokken zijn geworden aan onze ballingschap of gevangenschap onder de wet, de zonde, de dood, of hoe dat allemaal maar heten mag in de diverse schriftplaatsen, maar dat wij vervolgens bekwaam zouden gemaakt worden om God te dienen onder het nieuwe verband. Met dank aan 2 Korinthe 3. En daar gaat het hier dus ook over. En wat ontvangen wij dan voor dat doel? Hoe worden wij bekwaam gemaakt? Wel, God geeft ons zijn geest. Nou ja, dat is Petrus in Handelingen 2. God geeft ons die geest van Christus. Of anders gezegd, Christus geeft ons zijn geest. Want zo kun je het net zo goed zeggen. En vervolgens verantwoordelijkheid. Naarmate wij opgroeien uiteraard als kinderen Gods. Was de bedoeling. En dat is dan wat we inderdaad in vers 11 lezen. Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en zo verder. Daarna kan ik niet laten nog even op te merken dat we eenzelfde situatie uitgebeeld vinden. Niet alleen in de positie van Mozes, maar ook en bijzonder in de positie van Jozef. Die is wat moeilijker uit te leggen, maar niettemin is dat zo. Jozef was al een gevangene en hij werd gebracht in een andere gevangenis, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij was gevangen in Egypte. Hij was als slaaf verkocht door zijn broers aan die heer Potifar. En hij was dus een gevangene. Maar bij gelegenheid werd hij in een andere gevangenis gezet, waar al gevangenen waren. Toch? Zij waren gevangenen. Daar verscheen echter de heer Jozef. En vervolgens was het Jozef die de gevangenen gaven gaf. Toch? Meestal zeg ik de lakens uitdeelde, want ik kan me moeilijk wat anders voorstellen. Maar ik bedoel hem eventueel letterlijk, ja. Hij zorgde voor al die gevangenen. Nou goed, dat is de uitbeelding ook van onze positie. Wij zijn gevangenen, maar in de praktijk valt het reuze mee, omdat we staan onder verantwoordelijkheid van deze Jozef. dat ook daar op de achtergrond die 10 stammen kwestie een rol speelt, dat laat zich raden natuurlijk. Waarom heet de man anders Jozef? Toch? Nou goed, daar ga ik dan ook maar niet verder op in. Maar het is het eenvoudige beginsel. We zijn gevangenen, buitengeworpen en wel, maar we staan onder de leiding van Christus zelf. Daarna hebben we een dergelijk beeld natuurlijk ook nog in de geschiedenis van David. Want David was uitgegaan buiten de legerplaats naar een spelonk met de naam Adullam. Maar tot hem vergaderde alle man die een schuld had. En dus lui die hun schulden niet konden betalen. En die zouden normaal gesproken daardoor slaven worden. En dus in gevangenschap terechtkomen. Maar ze namen hun toevlucht inderdaad tot David, die buitengesloten was. En daar bij David was David hun hoofd en David gaf hen onderdak en zorgde dat ze aan de kost kwamen en al dat soort dingen meer. Het is precies hetzelfde verhaal. En dat uiteraard in afwachting van dat David zich als de koning van Israël zou manifesteren. Maar dat wachtte op de dood van Saul. Het is een prachtig verhaal natuurlijk. Want ook wij wachten in onze dagen op het moment dat onze David, de zoon van David, zich als koning in al zijn heerlijkheid zal manifesteren als de koning van Israël. Maar dat wacht op de dood van de hoge priester. Maar daar zit ik weer in een ander Bijbelverhaal. Ben ik bij de Vrijsteden. We wachten op de dood van, nou van wie? Van wat? Van het Jodendom. Van het Judaïsme. Dan draai ik weer de bak in, omdat ik antisemiet ben natuurlijk, maar dat is toch een misverstand. Maar dat is waar het over gaat. Saul is een beeld van de Joodse wet. Die goed begon, u weet wel, Saul ook onder de profeten, in de geest des Heren, in Saul enzovoorts. En daarna liep het helemaal fout. En sindsdien is Saul dus een beeld van het Jodendom in onze tegenwoordige tijd. Zit absoluut geen leven in. En wordt in de praktijk gebruikt door de duivel. Net als Saul, sorry. Maar zo steekt het in elkaar. En bij de Vrijsteden was het wachten op de dood van de hoge priester. Maar vergis u niet, daarbij gaat het om het einde van het priesterschap van het oude verbond uiteraard. Het oude testament, het leven onder de wet, dat is wat het uitbeeldt. Dat heeft met de dood van de Heer Jezus nauwelijks iets van doen. Alleen indirect wel. Maar goed, ga ik verder niet op in. Gaat maar om dit beginsel, dat die verheven positie van Christus logischerwijze op grond van de psalm met zich meebrengt dat hij gaven geeft aan de zijnen. De zijnen die gevangenen zijn, de zijnen die uitgegaan zijn buiten de legerplaats, maar niettemin afhankelijk zijn van wat de Heer geeft. Want daarna staat er inderdaad, dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Ik zeg altijd erbij bijvoorbeeld, want we hebben geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat die lijst compleet is. Wij kunnen hooguit vaststellen waarom de lijst is zoals ze is, maar daar ga ik ook verder maar niet op in. Maar het gaat maar om het beginsel, God geeft dit. God geeft al wat nodig is tot de volmaking der heiligen, tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daarna ben ik geneigd een paar minuten stilte in acht te nemen. En ja, en daarna zeg ik dan dat ik me heus wel bewust ben dat men aan vers 8 ophangt, soms. Ik bedoel het netjes te zeggen, maar zo doe je dat, zo zeg je dat, hè. Dat men aan vers 8 ophangt, soms, dat oud-testamentische gelovigen die gestorven zijn en dus in het dodenrijk terechtkwamen en in de schoot Abrahams, dat die daar niet meer zouden zijn, maar in plaats daarvan met de Heere Jezus, dan wel achter de Heere Jezus aan, naar de hemel zouden zijn gegaan of zoiets. Zo van, die oud-testamentische gelovigen zaten in de gevangenis, namelijk de dood, dodenrijk. Men leest hier voor gevangenis dus dodenrijk. En daarna maakt men ervan dat waar de Heer Jezus opstond uit de dood en de dood overwon, dus ook deze oud-testamentische gelovigen met hem zijn opgestaan en met hem dus naar de hemel zijn gegaan. Ik moet u zeggen, in de eerste plaats, dit heb ik ook geleerd op de zondagsschool. En ik dacht dus ook dat het zo was, want weet je veel. Maar achteraf blijkt dat helemaal niet zo te zijn. om een heleboel redenen niet. De meest voor de hand liggende is natuurlijk dat we in reactie op een dergelijke theorie meteen zouden moeten vragen, maar wat hebben die oud-testamentische gelovigen in de hemel te doen of te zoeken? Sinds wanneer, dan wel op grond waarvan, want dat bedoel ik natuurlijk, op grond waarvan zouden Abraham, Isaac en Jacob en David en hoe ze allemaal heten mogen, naar de hemel gaan? Bijgenadig is dat een dergelijke theorie er kennelijk vanuit gaat dat hemel wil zeggen het hiernamaals. En nou is het voor mij echt wel duidelijk dat ons hiernamaals inderdaad de hemel is. Maar dat maakt de hemel nog niet tot het hiernamaals. Ik zeg altijd, de hemel is het hierbovenmaals of het hierdaarmaals, met dank aan Johan Bos. Want daar heb ik de uitdrukking van geleerd, 35 jaar geleden of zo. Maar goed, de hemel is een plaats, ergens anders. En waar het om gaat is dat deze oud-testamentische gelovigen behouden zouden worden, op zouden staan uit de dood, eeuwig leven zou ontvangen, is allemaal tot je dienst, maar niet naar de hemel gaan. Dat is een goede reden voor waarom dat allemaal niet kan namelijk. Punt is namelijk dat uw en mijn hemelse positie, dat wil zeggen de hemelse positie van de gelovigen, van de gemeente van vandaag, gebaseerd is op het feit dat wij eerstelingen zijn van het nieuwe verbond. En daarom hebben wij ook een positie, of zullen wij een positie hebben, hoger dan Israël, begrijp je me goed, een wedergeboren Israël uiteraard, hoger dan een wedergeboren Israël en ook hoger dan de wedergeboren volkeren in de toekomst, vanzelfsprekend. Onze hemelse positie berust op het feit dat wij een gemeente van eerstelingen zijn. Maar dat zijn we alleen als die oud-testamentische gelovigen dat niet zijn. En dat zijn zij ook niet. Want wij als gelovigen zijn, wij als gemeente zijn eerstelingen, omdat wij de eersten zijn, en dat geldt ook voor iemand die nu vandaag tot geloof komt, wij zijn de eersten die dit nieuwe, eeuwige leven, het leven van Christus, het leven van de nieuwe schepping, het leven van het nieuw verbond, ontvangen. En als Abraham, Isaac en Jacob en al die oud-testamentische gelovigen datzelfde eeuwig leven hebben ontvangen toen de Heer uit de dood opstond, valt te vrezen dat u en ik niet deel uitmaken van de gemeente van eerstelingen meer. Toch? Zo werkt zoiets niet. Nog afgezien van dat van Abraham staat dat hij een land zou erven, hier op aarde, van hier naar daar en van hop naar her, of hoe dat maar heten mag, dat land is niet in de hemel. Nee, zo wil men het wel eens lezen natuurlijk, dat weet ik wel. Maar zo staat het er niet en zo kan het ook zelfs niet uitgelegd worden. Ik zal het u zelfs anders vertellen. Het idee is uitdrukkelijk, en we vinden het ook in de Hebreeënbrief, dat deze oud-testamentische gelovigen geleefd hebben uit de belofte Gods, maar dat zij die niet verkregen hebben. Deze allen zijn gestorven. De belofte, dat wil zeggen de vervulling van de belofte, niet verkregen hebbende. Dus Hebreeën 11, vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, oud-testamentische gelovigen. De beloften, dat wil zeggen de vervulling van de beloften, niet, dat wil zeggen nog niet dus, verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten, namelijk vreemdelingen op de aarde waren, et cetera, et cetera. En dus geen woord over dat ze dat misschien inmiddels wel hebben ontvangen, door de opstanding van Christus en doordat ze als gevangenen zijn opgevaren naar de hemel of zelfs niets daarover. Integendeel. En ik voeg daaraan toe de laatste verse van Hebreeën 11, waar staat vers 39, en deze allen, nog steeds diezelfde allen, deze allen hebben het door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, omdat God wat beters over ons voorzien had en dus geregeld had. God had iets beters voor ons, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met andere woorden, u en ik, wij zouden eerst volmaakt worden en daarna de oud-testamentische gelovigen pas. Heb je dat? Nog een keer lezen. Zij hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met andere woorden, eerst zouden wij volmaakt worden. Dat is inclusief uiteraard de opname van de gemeente. En daarna pas Nou ja, niet eens onmiddellijk daarna, maar pas daarna, als u het mij vraagt, jaartje of meer dan 1040 daarna. Pas op de jongste dag namelijk, zullen zij volmaakt worden. Maar zij zouden zonder ons niet volmaakt worden. En wat is dan dat betere dat God voor ons voorzien heeft? Als wij volmaakt worden en zij ook, en in die volgorde, wat is dan het betere wat God voor ons voorzien heeft? Wel, dat wij eerstelingen zijn. En daarom wachten zij op ons. Moeilijker is het niet. Wij zouden eerst zijn. En waarom weer? Wel, omdat het eerstgeboorterecht, dat zoonschap wat daarmee gepaard gaat, inderdaad inhoudt een hemelse positie. Dat is Abraham nooit beloofd. En Isaac niet, en Jacob niet, en David niet, en hoe ze maar heten. Never. Sterker nog, in het Oude Testament lees je een toekomstverwachting die alles van doen heeft met de aarde. Een geopenbaard koninkrijk van de zoon des mensen op aarde. Uiteindelijk dus een nieuwe aarde, maar niettemin aarde. En daar komt dus die grote verwarring ook vandaan. Waar men de positie van de gemeente niet kent, krijg je dit soort verwarring. Als het er alleen maar gaat om eeuwig leven te hebben, namelijk in de hemel te komen, alsof dat hetzelfde is, en dus hiernamaals eeuwig leven beërven, ja, dan zou ik niet weten waarom Abraham, Isaac en Jacob en David dat niet al hebben ontvangen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat om veel meer, het gaat om een gedetailleerd plan Gods, waarbij inderdaad sprake is van verwisseling van eerstgeboorterecht en dat soort dingen meer. En daarom moeten oud-testamentische gelovigen wachten op de nieuw-testamentische gelovigen. Wij zijn eersteling. Dan zegt iemand, ja, daar kunnen zij toch niks aan doen? Ik zeg, nou, het is ook geen vloek. Het is niet een veroordeling. Het is niet mis. Ze krijgen toch wat hen beloofd is. Er is niks mee mis. Denk aan die gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Ze kregen allemaal hetzelfde. Al hadden ze er verschillend voor gedaan. Maar ze kregen wat beloofd was. Minimaal. Nou, dat krijgen de oud-testamentische gelovigen ook. Maar ons is de hemel beloofd. Op grond van het eerstgeboorterecht. Dus het kan niet dat deze oud-testamentische gelovigen deel hebben aan de hemelvaart van Christus. Want dan zouden niet wij, maar zij eerstelingen zijn. In de hemel en wel. Inmiddels al bijna 2000 jaar. Toch? Dus volstrekt onmogelijk. Nee, de eenvoudige gedachte is, maar ja, dat kan ik nou ook zo gauw niet uitleggen. De eenvoudige gedachte is simpelweg dat allen die geleefd hebben en gestorven zijn, zullen opstaan op de jongste dag. Wanneer en hoe lang dat dan maar is. En hoe lang dat dan ook nog mogen duren. Ik bedoel, de jongste dag. En er is maar één uitzondering op. Daar waar het gaat om definitieve opstanding uit de dood, als u begrijpt wat ik bedoel. Er is maar één uitzondering op, dat is de gemeente. En die staat op voor de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat is een goede reden voor. Wij zijn namelijk betrokken, of wij zouden betrokken zijn, was de bedoeling, in de openbaring van het koninkrijk. Met Christus. En dus zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarom vindt onze opstanding eventueel plaats voor de openbaring van het koninkrijk. Maar voor de rest gaat het om, zie, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde. En als die aanbreken, zullen alle doden opstaan. En een deel zal alsnog veroordeeld worden. En in de tweede dood, de poel des vuurs, verdwijnen. En een ander deel, dat geschreven stond in het boek des levens, zal wonen op een nieuwe aarde. Hebben ze zich het wel eens afgevraagd, als allen die ooit behouden worden naar de hemel gaan, waarom maakt God dan in vredesnaam, in zijn hemelsnaam, een nieuwe aarde? Voor wie is dat dan? En we lezen opnieuw het Oude Testament, er staat dat God de aarde maakt voor de mens en dat God de mens maakt voor de aarde. Alleen de eersteling, ja, daarvan zegt hij, ja, dat is voor mij. En in het Oude Testament wist men nooit beter te doen dan de eersteling, de eerstgeborene, dan maar te brengen naar de tempel. Dus voor de Heer is, nou, dan maar te brengen naar de tempel. Maar u en ik weten dat de tempel een beeld is van de hemel, dus we zijn weer rond. En dus te brengen naar de hoge priester en te stellen onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. Denk maar aan Samuel bijvoorbeeld. En de Heer Jezus natuurlijk. Nou goed. Kortom, daar kan het niet over gaan. Ik moet er nog wat bij zeggen. Men zegt dan in Efeze 4, nou ja, maar gevangenis is toch het dodenrijk. Dan moet ik u zeggen, dat is wel aardig bedacht. En in de Nederlandse Bijbels gaat het redelijk goed op. maar daar blijft het ongeveer bij. Ik heb net al gezegd, dit woord gevangenis wordt nooit gebruikt ter aanleiding van het dodenrijk. En waar we het woord gevangenis in het Nieuwe Testament tegenkomen ter aanduiding van een dodenrijk, dat zijn twee schriftplaatsen, daar wordt absoluut, maar dan ook absoluut, een ander woord gebruikt. En dan echt in de zin van een cel, een gevangenis, daar waar men opgesloten zit. Dat wordt gebruikt voor de duivel, die voor 1000 jaar gebonden zou worden, want zijn gevangenis zou geopend worden weer na 1000 jaar. Dat is Openbaring 20. Er staat dat hij in de afgrond geworpen wordt voor 1000 jaar, dan weet je wat het is, in de afgrond. Dat is minimale dodenrijk, het maakt er deel van uit in ieder geval. En na 1000 jaar zal hij uit zijn gevangenis losgelaten worden. Daar staat dus gevangenis in de zin van dodenrijk. En de andere is die uit 1 Petrus hoofdstuk 3, waar staat dat gepredikt is geworden aan degenen die inmiddels in de gevangenis zijn. Daarom heeft hij aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt. En uit hoofdstuk 4, vers 6 is het dan, meen ik, blijkt dat dat inderdaad het dodenrijk is. De gedachte is dat zij het evangelie gehoord hebben. Daarna zijn zij gestorven en dus de gevangenis, dodenrijk binnengegaan. Maar het is opdat zij weliswaar zouden sterven naar het vlees, hetgeen gebeurd is, maar niettemin behouden zouden worden naar de geest. Hebben die nog? Ik was nu heel snel. Ik heb nu dus gezegd dat er niet in het dodenrijk aan hen gepredikt is. Dat staat in de Bijbel niet, dat lees ik ook nergens. Daar staat dat gepredikt is aan degenen die daar nu zijn. Althans, aan sommigen die daar nu zijn. Opdat zij wel zouden sterven, dat gebeurde daarna. Eerst werd hen gepredikt, daarna zijn ze gestorven naar het vlees. Maar opdat zij eventueel behouden zouden, als ze gelovigen, als tot geloof kwamen, behouden zouden worden naar de geest. Dat is 1 Petrus 3 en 1 Petrus 4 achter elkaar. Hebben we die nog? Nou, dat zijn de enige twee schriftplaatsen die ik heb kunnen vinden waar een term vertaald met gevangenis gebruikt wordt ter aanduiding van het dodenrijk. Maar het is heus een andere term dan die hier in Efeze 4 gebruikt wordt. En bovendien, we zouden het eerlijker moeten doen. Ik heb geteld dat het woord gevangenis in onze Statenvertaling pak een beetje zo'n 125, ik weet nooit precies, hè, maar 125 keer voorkomt. En als daar 2 keer het van toepassing is op het dodenrijk, wil zeggen dat je alle andere 123 keer dus verbazend voorzichtig moet zijn en het niet meteen moet toepassen op het dodenrijk, want dat is maar hooguit 2% van het aantal keren dat het voorkomt het geval. Hebben jullie nog? Het is nooit de eerste optie, integendeel. En hier kan het gewoon niet. Hier is niet sprake van een vreemde gebeurtenis die dan ook alleen maar hier in de Bijbel vermeld zou zijn. Hier is simpelweg sprake van onze eigen gevangenis, onze eigen ballingschap waaruit wij verlost zijn. We zijn namelijk vrijgemaakt, bekeerd van, vrijgemaakt van de afgoden om de levende God te dienen. Dat is het verhaal en we doen dat onder leiding van degene die uitermate verhoogd is, die uit de mensen genomen is, Hebreeën 5 vers 1, daarom daalde hij eerst naar de hemel neder, en die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Kortom, dit schriftgedeelte spreekt ons gewoon over het hoge priesterschap van Christus, maar nu niet onder verwijzing naar Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, maar nu onder verwijzing naar Psalm 68, opgevaren zijnde in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Of de gevangenen. Gevankelijk weggeleid, want dat is wat er letterlijk staat. Hè? Heeft hij de ballingen, eigenlijk moet ik het zo lezen, heeft hij de ballingen in ballingschap gebracht, maar nou ergens anders. En daar heeft hij hen, of geeft hij hen gaven, daar heeft hij hen gaven gegeven. Opdat we deel zouden hebben aan het werk Gods. En dat is wat vastgelegd wordt in de uitdrukking. Hij is opgevaren ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Opdat hij, Filippenzen 1 vers 6, opdat hij een goed werk in ons begonnen zijnde, dat voleindigen zou tot op de dag van Christus. Daar gaat het over. En opnieuw vindt u hier dus volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde waarheid. Wij zouden de Heer dienen onder de verantwoordelijkheid en leiding van die Heer. Zouden we God dienen en we zouden de loopbaan lopen die hij ons heeft voorgesteld. Maar het is er een die moet leiden tot eenheid van de gemeente. Het is er een die altijd gericht is op onze broeders en zusters. Want het gaat om de eenwording, het groeien naar eenheid in de praktijk van de gemeente als zodanig. Begrijp je me goed? Wij zijn één en daarom zouden we wandelen opdat die eenheid ook bevorderd, in stand gehouden, nou ja, bewaard, maar ook bevorderd zou worden. En dat is wat in de aanhef van het hoofdstuk gezegd werd in vers 3. Wij zouden wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. En dan vers 3. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Zo lees ik hem. De band des vredes. Nee, zuster, er zijn er die als commentaar geven, dat is niet het verbond des vredes. Maar dat zeggen ze omdat zij leren dat wij als gemeente in onze dagen niet leven onder het nieuwe verbond. En ook geen hoge priester hebben. En ook geen priesters zijn, maar zomaar een beetje tussen de bedrijven door. In de pauze, die God nu eenmaal heeft met Israël en de volkeren. In de pauze worden wij verzameld en God doet me wat in onze dagen. Los van elke profetie of elke belofte of wat dan ook. Ik weet dat het heel lelijk klinkt uit mijn mond, maar ik zeg het alleen maar na. Zo leert men dat. Dan zegt men zelfs dat als Paulus het evangelie predikte in en na zijn gevangenschap, dat er staat dat hij dat deed ongehinderd. Dan geeft men zelfs als commentaar ongehinderd door welke belofte gods dan ook, ongehinderd door welke profetie, want het heeft niks met beloften en met profetieën te maken. Zo sterk zegt men dat. Zie? Dan zegt men ook, ja, hier staat band des vredes, maar het is natuurlijk niet het verbond des vredes. En ik zeg, ja, dat is het nou juist wel, want wat kan het anders zijn? Wij leven immers onder het nieuwe verbond. Iemand zei, maar waarom staat dat er dan niet gewoon? Dan zeg ik, ja sorry, maar dat staat er gewoon. Wat is het dan anders? Een bond, een verband, een band. Dat is toch een verbond? Een band, een praktische verbinding. Welk woord je maar kiest, maar het is toch allemaal hetzelfde? Dat kan zelfs een leek horen. En des vredes wil gewoon zeggen, het verbond des vredes, een van de meest voorkomende namen ter aanduiding, of termen ter aanduiding van het nieuwe verbond in het Oude Testament. Mijn verbond des vredes. En soms heet het dan eeuwig verbond, uiteraard. Maar daar gaat het om. Daardoor zijn we met elkaar verbonden. En dan is er dus eenheid. Een geestelijke eenheid. Doordat wij met elkaar verenigd, verbonden zijn door dat nieuwe verbond. En de Hebreeën zou zeggen, nou ja, inderdaad, als wij naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond, dan is dat onze onderlinge gezamenlijke, betekent dat zoiets, hè? Onze onderlinge bijeenkomst. Daar ontmoeten wij elkaar. En die eenheid wordt alleen beleefd daar waar wij die Heer kennen. Daar waar wij naderen tot die hoge priester en tot hem komen en ons gemeenschappelijk stellen in diezelfde dienst, de priesterlijke dienst onder het nieuwe verbond of van het nieuwe verbond. Want daartoe heeft de Heer ons bekwaam gemaakt. Niemand kan zeggen, daar kan ik niet of daar deug ik niet voor. Dat maakt de hoge priester zelf wel uit. En de Bijbelse gedachte is, en ook dat leidt geen twijfel, dat elke gelovige één of meerdere gaven heeft. Dat wil zeggen, één of meerdere verantwoordelijkheden heeft. Als je die niet hebt, wordt het hoog tijd om je eens te melden voor de dienst. Want daar krijg je het, hè? Van dezezelfde hoge priester. En daar zullen we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we ook deze middag uw woord mochten openen en opnieuw bepaald mochten worden bij deze algemene Bijbelse waarheid. De waarheid dat u uw zoon, de zoon des mensen, maar ook uw zoon en de zoon van David, gesteld hebt op een troon in de hemel aan uw rechterhand, dat hij alle hemelen doorgegaan is tot in het binnenste heiligdom en dat hij daar geworden is tot hoofd van de dienst aan u. Wij danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat u ons verlost hebt van de afgoden om de levende God te dienen. En dat u ons oproept om toch vooral onze vrijmoedigheid niet weg te werpen, maar met vrijmoedigheid in te gaan tot onze hoge priester. In te gaan tot die troon der genade, dat wij daar voor de praktijk van ons leven genade en barmhartigheid zouden verkrijgen, maar daarmee ook een loopbaan. En wij danken u dat we die loopbaan mogen lopen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht die u ons in Christus schenkt. En wij danken u dat we mogen zien hoe deze waarheid door u ook vooraf in uw woord is vastgelegd. En is uitgebeeld, ook in oud-testamentische geschiedenis. En dat wij in onze dagen daaruit mogen leven, uit die zaligheid die ons geschied is. Wij danken u dan voor dat voorrecht, niet alleen uw kinderen geworden te zijn met een hemelse toekomst, maar dat u ons ook gemaakt hebt tot erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus, opdat we eenmaal zouden delen in die heerlijkheid en opdat eenmaal die heerlijkheid ook zou geopenbaard worden. We danken u dat we daar ook naar uit mogen zien en mogen verwachten ook voor de nabije toekomst de uiteindelijke vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. We mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dan dat we deze zalige hoop hebben en dat het de basis mag zijn, het houvast mag zijn ook voor onze praktische levens en voor onze praktische dienst aan u. Wij bidden u dan, Vader, geeft u ons al wat wij nodig hebben op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.